Goed, we gaan verder met Romeinen 9. En ja, ik zeg het elke keer, maar ik ben me ervan bewust dat het... Tenminste, ik vind het niet echt makkelijk. Dus daarom, ik ga nog een aantal dingen nog even heel rustig en zo eenvoudig mogelijk nog even doorlopen. En dus denk ik niet van, ja, dan begint hij daar weer over. Maar ik weet dat heel veel mensen dat ook een heel moeilijk hoofdstuk vinden. En het is ook moeilijk. Er zijn ook allerlei verschillende leringen over. En in verband met die pottenbakken en zo. Maar Romeinen 9 tot en met 11 gaat over Israël. En voordat je dus Paulus zegt, hij leert ons over de genade, over het kruis, 1 tot en met 8. Hè, over de wandel, het leven onder genade. Het leven door de geest en dat soort dingen. En dan krijg je hoofdstuk 6, 12 krijg je over de wandel. En daartussenin heeft hij deze hoofdstukken geschreven. Want wij moeten, God wil dat wij dit weten. Je moet de positie van Israël begrijpen. Als je dat niet begrijpt, begrijp je ook je eigen positie niet. Daarom zie je ook al die verwarring natuurlijk. Want ze passen allemaal dingen toe op zichzelf vanuit de evangelie die allemaal niet voor ons zijn. En dan krijg je dus die verwarring. Maar als je eenmaal weet, hé, wacht eventjes, dat is voor Israël, dat is voor ons. Maar ook, wat is er dan gebeurd met Israël? Fijn, ja, leert natuurlijk van, wij zijn het geestelijke Israël. Met andere woorden, de rol van Israël is uitgespeeld. Nou, ik heb die kaart weggehangen, maar het is niet symbolisch bedoeld van Israël is afgeschreven. Tijdelijk is Israël verworpen, maar straks gaat hij weer verder. En Romeinen 9 gaat over Israël in het verleden. De uitverkiezing van Israël in het verleden, de voorrechten die ze hadden, de privileges. En mensen hebben het niet gekregen. En waarom is dat dan? Nou, dat is heel simpel gezegd, omdat God had een verborgen plan. En zo is hij van Israël, heeft hij aan de kant gezet, maar niet voor altijd afgeschreven. Eenmaal zullen ze in de toekomst, zullen ze die beloftes toch allemaal krijgen. Nou, Romeinen 10 gaat over Israël nu in de bedenkende genade. En Romeinen 11 gaat over Israël in de toekomst. Zo simpel is het en zo simpel moet je het ook in je hoofd houden. En nogmaals, het gaat niet over redding, het gaat niet over behoudenis. Het gaat over Gods handelen met dat volk en zijn uitverkiezing van dat volk is. En waarom heeft hij hun uitgekozen en waarom is het nu gestopt en hoe lang? Nou, we weten tijdelijk de reden. Nou, dat gaat hier allemaal uitleggen. Nou, we gaan even gaan nog naar vers 19. Dan zegt hij dus, gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil weerstaan? Dus waarom is het dan allemaal nog niet uitgekomen? Hè? Die versen met al die beloftes. Hij heeft toch een plan met dat volk? En farao, ik bedoel, het heeft 10 plagen geduurd. En hij heeft hem elke keer tegengehouden, maar uiteindelijk is het toch gewoon toch doorgegaan. Is God toch met het volk doorgegaan? Dus hij heeft hem toch ook niet tegen kunnen houden? Dus wie kan Gods wil tegenhouden? Niemand. Niemand. Dus waarom is het dan niet uitgekomen nog steeds? Dat is eigenlijk de vraag die dan een Jood ook zou kunnen stellen toen Paulus natuurlijk naar de synagoge ging in die tijd, in de handelingenperiode. Nee, niemand kan zijn wil bestaan, zijn plan gaat inderdaad verder. Alleen dit plan is tijdelijk gestopt en dan gaat hij ook het antwoord geven. Ja? Want kijk, dan zegt hij in vers 20, wie heeft zijn wil wederstaan? Nou, maar gij toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt, zal ook het maagst tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Ja, dan gaat hij naar vers 21, die pottenbakken. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Kijk, de enige reden, vers 21 met 24, dat is een bedelingskwestie. Ik heb, ik had gehoopt dat ik het schema zou hebben. Ik heb dat andere schema wel, deze. Maar dat is een beetje moeilijk met hier, maar ik heb er nu een besteld, net zoals dat ding daar, dat andere, in een lijst. En dat kan ik dan zo neerzetten, en dan kan ik het aanwijzen. Maar nou, we kennen het schema, is al in het verleden. En we hebben nu de bedenkende genade en straks zijn we weggenomen en dan krijgen we de toekomst dat God gaat handelen op deze wereld. De enige reden is omdat God heeft een verborgen plan. Ja, dat is de enige reden dat Israël het nog niet heeft gekregen. Nou, en Israël zit nu in deze bedenkende genade waarin wij nu leven, ook weer in een periode van uitstel. Het is natuurlijk uitgesteld, het koninkrijk. In het verleden werden ze weggevoerd. Terwijl de beloftes zijn, jullie krijgen een koninkrijk. He, ze hebben de toorn ondergaan dat ze zijn weggevoerd. Dus ze zijn weer terug in het land. En nog is dat koninkrijk niet. Christus is gekomen. En nog steeds is het er niet. En Paulus gaat laten zien, dat in het verleden, dat herkennen, moet Israël herkennen, hebben ze ook periodes gehad van dat de toorn gekomen is, maar dat nog niet de definitieve toorn gekomen is. Het is uitgesteld, het koninkrijk is uitgesteld en de toorn die over het volk gaat komen is ook uitgesteld. Want we weten, Openbaring, hebben we net een stukje uit gelezen, dat gaat daarover. En daar zit de brief van Paulus tussen en dat is natuurlijk de verklaring waar het nog steeds niet gekomen is. Dus Israël zit opnieuw in een periode van uitstel. Nou, dat ze de erfenis krijgen, dat ze de zegeningen krijgen, vers 4 en 5, waar je al die privileges ziet staan van dat volk. Dus ja, als je vers 20 en 21 krijgt, hè, dus waarom is het allemaal zo gemaakt? En in vers 21, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken? Kijk, het ene vat ter ere en het andere vat ter onere. Vat, ik zeg elke keer, ik ga niet elke keer zeggen, maar dat betekent gewoon instrument, een voorwerp, een gebruiksvoorwerp. Dus dat is de betekenis van het vat, ja. Dus heeft hij geen macht om. Dus om uit diezelfde klomp het ene vat ter ere te maken en het andere vat ter onere. Nou, we hebben dat gelezen in Jeremia. Dan pakt hij een vat, dan gaat hij wat maken. En dat is niet helemaal goed gegaan. En dan ga je het gewoon weer één klomp van maken. En ga je uit hetzelfde klomp ga je weer een nieuw vat maken of een vaas die dan wel goed is. Ja, en dat mag die pottenbakker doen. Zo vergelijkt het ook met God ook. Ja? Want soms is Israël een vat of een instrument ter onere en soms ter ere van hun. Dus ja, God hoeft op zich natuurlijk geen verantwoording af te leggen, want hij is de maker, hij is de pottenbakker en hij maakt het. Maar hij reageert op hoe jij reageert. Israël is dat zo. Dus als je kijkt in vers 21... dat hij dat ene vat ter ere maakt en het andere ten onere. Dat doet hij. Dat is een tijd van bedeling. Denk niet aan deze tijd van genade, maar voor ons. In het Oude Testament. We hebben het ook gelezen met Jeremia. Maar kijk, Israël was ter ere als ze dus, dat is een vat ter ere met al die zegeningen, die beloftes die ze hebben gekregen. En als ze daaraan gehoorzaam zijn, dan zullen zij een vat ter ere zijn. Ja, zeker. En dat is in de tijd van eertijd, zoals ze die beloftes gekregen hebben. Als Israël onder de heidenen was, dus dat de heidenen hun wegvoerden, of dat ze bezet werden, dan waren ze instrumenten ter onere. Maar dat was een reactie van God op hun ongehoorzaamheid. En dan maakte hij op dat moment een vat ter onere. Dan liet hij de heidenen toe dat ze Israël gingen bezetten of dat ze weggevoerd werden. Nou, en kijk, en een vat ter onere, kijk in Efeze 2. Efeze 2. Dus die zegeningen, die zijn voor Israël, die in Romeinen 9 vers 4, de tempel, de wetgeving, al dat soort dingen, dat is voor het volk Israël. Dat is als zij vat ter ere zijn, straks in het koninkrijk. Dat is hun bestemming. En de heidenen, die zijn natuurlijk altijd vaten van wat geweest? Ter onere. Want het was Israël en dan de heidenen. Nou, kijk in Efeze 2. Daarom, vers 11, gedenk dat gij, kijk, wij heidenen, eertijds, voor de bedeelde genade, heidenen waard in het vlees en die vooruit genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijders in het vlees die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waard zonder Christus. Dus tot en met de Heer Jezus Christus, ook in de evangelie, waren de heidenen zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls en de vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat was de positie van de heidenen en die waren totaal onbruikbaar voor God. En daarom is Israël ook geroepen om die redding naar hun te brengen. En als Israël dat doet, dat is hun bestemming, zijn ze een instrument ter ere van God. Dan kan hij ze gebruiken. Omdat de heidenen zijn vaten van onere. Ja, die zijn zonder God. Dat is de positie van de wereld voordat Paulus kwam. Dat is nu niet de positie. Want hij zegt nu ook in het volgende vers, nu zijn wij dichtbij gekomen en hij is onze vrede. Dus in deze bedeling der genade zijn de heidenen, die zijn nu door God niet meer ver weg. Wij heidenen, het liggen voor Christus, zijn vaten der instrumenten van eer en barmhartigheid. Maar daar kom ik zo meteen op. Dus als we teruggaan naar Romeinen 9, dan zie jij over die pottenbakken. Nou, ik zei het net al, dus als Israël weerspannig was, dan kwam de overheersing van de heidenen. En dan was Israël door God, als die heidenen toestond om hun te overheersen, dan maakte die pottenbakker, zo vergelijkt hij dat, die maakte het ene vat ter ere of ter onere. Werd Israël, wat eigenlijk een vat ter ere is, maakt hij op dat moment een vat ter onere. Als ze onder de heidenen zijn, dan is dat een oordeel van God, zijn ze onbruikbaar. Dat is een oordeel ter onere. Maar als Israël zich dus bekeerde en gehoorzaam werd, dan werden ze juist gezegend door God en dan verdreef hij de heidenen en dan waren ze een vat ter ere. Ik las van de week weer zoiets, hè? De Heer heeft mij geleid naar de tekst. Ik las het echt, het was geweldig. In Samuel zit ik nu en kijk naar mij en toen moest ik daar gelijk aan denken. 1 Samuel 2 vers 30, vond ik zo'n mooi vers om te gebruiken. 1 Samuel 2 vers 30, dat zie je maar. Je krijgt het ook licht, hè, door de Bijbel te lezen. En Samuel is niet voor mij, maar we kunnen het wel ook hier nu gebruiken. 1 Samuel 2 vers 30. En Eli is een hele slechte hoge priester bij de tempel, of bij de tabernakel. Maar, en die spreekt hier, God spreekt een oordeel tegen Eli uit, die hoge priester. Maar daar gaan we verder niet over hebben. Denk even aan die pottenbakker, hè. De pottenbakker is het die bepaalt en handelt, goed luisteren, op basis van hoe Israël reageert. En als Israël positief reageert, dan maakt hij een vat ter ere. En als ze positief reageren, dan bekeren ze zich. En dan willen ze wel naar die wet luisteren, wat we net lazen in het eerste gedeelte. Wat ze heel vaak niet hebben gewild. Maar dan maakt ze tot die pottenbakker, ja. Dus dan reageert hij op hun. En dan maakt hij een vat ter ere of onere. Dus als maar denk aan die pottenbakker, die heeft dus het recht om te reageren en te handelen op basis hoe zij op hem reageren. Dat is wat God doet. Duidelijk, ja. Hè? Nou, en dat zie je in dit vers. 1 Samuel 2 vers 30. Daarom spreekt de Heer, de God Israëls. Ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in de eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heer, dat zij verre van mij. Want, en daar komt het, die mij eren, zal ik eren. Dus, hij eert ze niet en dan gaan ze hem eren. Nee, als zij God eren, dan gaat hij hun ook eren. Dan ben je een vat te eren. Maar die mij versmalen zullen licht geacht worden. Dat wil zeggen, die zullen gering geacht worden. Die mij verachten zullen door mij veracht worden. En wat ben je dan? Dan ben je een vat, een instrument ter onere. Dan ben je niet bruikbaar voor God. En dan maakte hij hem dus een vat ter onere. En dan liet hij de heidenen toe dat ze overheerst werden. En dan kijk in het boek Richteren, staat er vol mee. Richteren, hè, dat betekent eigenlijk gewoon rechters. Judges, rechters. Israël werd toen geleid niet door een koning, maar door rechters, waar Samuel er ook een van was. Die wordt in het volgende hoofdstuk ook geroepen. Dus je ziet hier, het vat er eer en oneer. Dus met andere woorden, als je mij eert, zal ik jou eren. Dan maak ik jou tot een. En dan spreekt hij over Israël. Hè? Dat was zoals God handelde met dat volk. Dus niet Israël, weg ermee en ik ga gewoon iets anders beginnen. Nee, hij gaat van diezelfde klomp. En dan zie je elke keer die actie en reactie. En kijk in 7 vers 3, 1 Samuel 7 vers 3. 1 Samuel 7 vers 3. Even kijken. Oh ja. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls. Wat is er gebeurd? Israël is verslagen door de Filistijnen. En de ark hebben ze meegenomen. En daar komt dan ook het oordeel over de Filistijnen. En Israël werd natuurlijk niet voor niks verslagen. Ja? Ze waren niet goed bezig, niet gehoorzaam. En dan zie je in vers 3, dat die ark is dus daar bij de Filistijnen. En in vers 3, toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël, zeggende, indien gij uw lieden met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet er, kijk, de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astartes, Astaratos, maar Astaroth, ja. En richt uw hart tot de Heere. en dient hem alleen. En kijk, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen uitrukken. En wat doen de kinderen Israëls? Zij deden de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. En dan zie je in het volgende vers, dan gaat Samuel, die gaat voor hun bidden. En de Heere laat zich verbinden, want inderdaad, de ark die komt weer terug. En de Filistijnen, dat gebeurt met op een kar met koeien ervoor en zo. En dan heeft die gouden muizen en die gouden... De Filistijnen werden geslagen, dat is zo mooi in de Bijbel, met spenen, dat zijn aanbijen. Vreselijke manier werden ze daarmee geslagen. Ze lagen allemaal in de pijn, zelfs als ze daardoor omkwamen en door muizen. En dan maken ze daar goud van en met de ark en dan gaat die plaag weg. Want Israël bekeerde zich en toen werd Israël weer gezegend door God, zeg maar. Dus hier, het ene moment werden ze dus een vat der onheren, de ark was zelfs daar. En het volgende moment, hij samen zegt, als je je bekeert en je richt mijn hart tot God en je gaat naar hem luisteren. Nou, en dan worden ze gezegend. En dan zijn ze weer een vat ter ere. En daar zie je dat God hun dus een reactie geeft op hun gehoorzaamheid. Ze waren onbruikbaar, oneer, maar ze luisteren en dan zie je, dan maakt hij ze tot een vat ter ere. Die mij eren zal ik eren, die mij versmalen zal ik licht verachten. Dus zie je, God maakt hun op dat moment. Doet hij dat als reactie. En dat recht heeft hij. Dat recht heeft hij als de pottenbakker zijn. Kijk, 1 Samuel 8 vers 20. En dat is het grote probleem. En dat is nu nog een probleem. Bij gelovigen. Vers 20. Wat wil een koning? En waarom willen ze koning? In vers 20. Wij zullen ook zijn gelijk al de volken. En onze koning zal ons richten en zal van ons aangezicht uitgaan en zal onze krijgen voeren. Terwijl God had in nummer 23 vers 9 al gezegd dat zij zullen een volk zijn uit alle volken en nooit gelijk de heidenen worden zijn. Dat is niet wat hij wil. Ja? En hier zie je, wij willen ook als de heidenen zijn. Dat is het grote probleem. En dat is bij ons ook, geloven we, wereldgelijkvormig, gelijk. En dan zie je ook, als je gaat aanpassen, nou, ik bedoel, met de NCV was het zo toen de tijd. En met de EO zie je het net precies hetzelfde. Dus men wil dat men wel over hun spreekt en denkt dan zo het evangelie toe moeten brengen. Nee, je brengt gewoon rechtstreeks het evangelie. En we gaan ons niet aanpassen. En Israël wou zich ook aanpassen. Maar dat kan niet. Dan worden ze een vat ter oneer als ze gelijk aan de heidenen willen zijn. Want dat is namelijk niet wat God wil. Hij had ze de wet gegeven opdat zij niet de dingen zouden doen die de heidenen ook deden. Dat is duidelijk een afscheiding. De wet en de besnijdenis. Ze waren anders dan de andere volken. Zo zijn wij ook anders dan de rest. Ik ben niet beter. Israël was ook niet beter. Maar ik ben wel in het lichaam van Christus. Ik ben wel zijn instrument, een vat ter ere. In deze bedenkte genade. Wat de heidenen voor Paulus natuurlijk absoluut niet waren. Dat waren de Israëlieten. Alleen hebben zij dat helaas vaak niet in praktijk gebracht. En dan werden ze tot een vat ter onere gemaakt. Tot de grote wegvoeringen aan toe. Dus ja, je ziet hier dat elke keer, zie je in het verleden van Israël, worden ze elke keer opnieuw herschapen of een pottenbakker die opnieuw dan dat vat weer ter ere gaat maken of ter onere klaar om weg te doen. En dat is op basis van hun respons op het woord van God. Dus ja, even gauw nog. Dus als je hier kijkt, in het verleden, in het schema hebben we dat eigenlijk heel mooi. Hier zie je dan, even kijken hoor, hier het kruis. Daar is Israël niet gevallen. Het is Israël. De besnijdenis. Israël. Ja, wat is op zich een vat ter ere. Hij heeft hun uitgekozen. Hij heeft hun uitgekozen, ja. Ja, dat lees je altijd. Daar zijn ze toe bestemd. Daar hebben ze die zegeningen. En hier heb je de onbesnedenen. Heidenen. Ja. En die zijn vaten wat? Ter onere. Zij waren zonder God. Klaar. Duidelijk toch? Christus wordt gekruisigd. Is dat niet gevallen. Maar dan krijgen we Handelingen 7. En wat gebeurt er dan? God is met hun bezig. God. Ja, met hun bezig. Heiden waren zonde. Maar dan krijg je Handelingen 7. Israël valt en dan... Nu zijn ze gelijk aan de heidenen. Dus wat Israël is in de WDG, de bedeling der genade, is Israël, is gelijk aan de heidenen. Vaten des toorns ook geworden. Dat is een positie in de bedenkende genade. Maar het is allemaal voordat Paulus kwam. Hier is Israël steeds valt er eerder. Alleen ze hebben het niet elke keer waargemaakt. Eenmaal zullen ze zijn in de toekomst. In het koninkrijk, toch? Ja, zeker. Dus ja. Je ziet hier in het verleden. Hè, dat is dit in het verleden. Voordat Paulus kwam. Is Israël altijd de bedoeling geweest een vat ter ere zijn. Dus met andere woorden, als jullie luisteren. Wat zegt God tegen Israël als ze de wet krijgen? Als jullie nou luisteren naar mijn verbond en jullie gaan het ook doen, dan zullen jullie mij wat een eigendom zijn uit alle volken. Ja. Als jullie luisteren. En kijk in Deuteronomium 28. Deuteronomium 28. Nou, we kennen het hele hoofdstuk, ga ik natuurlijk niet lezen. Maar vers 1 tot en met 14, dan zie je dat Israël wordt gezegend als ze naar hem luisteren. Het zal geschieden, vers 1, indien gij de stem des Heeren, uw Gods verleidt zich geluk zult gehoorzamen, waarnemen te doen als een geboden die ik u heden gebied, zo zal de Heere God u hoog zetten boven alle volken. En dan zie je in vers 2 allemaal aardse zegeningen. De vrucht van uw buik, de vrucht van uw land, vers 4, de oogsten, de vrucht van de beesten, alles, het zal allemaal gezegend zijn. Ja? En in vers 10, alle volken zullen zien dat de naam des Heeren over u genoemd wordt. Dan zijn ze wat een instrument ter ere van God. En in vers 13, dan zijn ze ook een hoofd boven de volken en niet een staart. Ja. In vers 14, en gij niet afwijken zult van al de woorden die ik uw leden gebied. Hier, uw lieden heden gebied. Zie je, dus dat moet je doen. En niet afgoden naamwandelen. Dan zijn ze dus dat instrument wat God wil dat ze moeten zijn. Om dan ook hun roeping te kunnen vervullen om het heil naar de wereld te brengen. Want ze zullen het ook allemaal zien. De volken der aarde zullen het zien. En dat is een instrument der eer. Dat zijn kinderen van God. Maar in vers 15, daarentegen zal het geschieden. Indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn. Om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen. Die ik u heden gebied. Kijk, zo zullen al deze vloeken overkomen en u treffen. Nou, dan zie je vloeken. Dat gaan we nu lezen. Dat is helemaal tot en met vers 68. Zie je, dus als je dit doet. Ja, ik zal me verdunnen. Dus als jij dus dat allemaal gehoorzaamt. Dan zal ik je zegenen en ben je een instrument ter ere van mij. Maar doe je het niet, dan word je vervloekt. En dan ben je klaar om vernietigd te worden. Keiharde taal, hè? Maar wie kan onder de wet nou, hè? Maar God gaat zeggen, ja, maar ik maak nog een verbond. Dan ga ik die wetten in jullie binnenste schrijven. Maar dat is de positie van het volk Israël. En kijk, dan zie je dus, dit is Deuteronomie, dat is vlak voordat ze het beloofde land intrekken. Nou, dan zie je constant die richters. De eerste generatie met Jozua, die hebben het allemaal nog meegemaakt. Door de woestijn en dat ze het land binnengingen, die hebben de Heer nog gediend. Maar toen kwam de volgende generatie die het allemaal niet meegemaakt hebben. En toen begon het. Toen gingen ze afwijken. Nou, we willen ook net zoals de heidenen zijn. Gingen ook hun afgoden aanbidden. Ongehoorzaamheid volop. Werden ze weggevoerd. Kwam een richter. Jefta, Simson. Wie weet er nog iemand. Deborah. Allemaal richters. En die versloegen dan de heidenen. En dan werd Israël weer bevrijd van die overheersing. En dan werden ze weer een instrument der Here. Ja, het is zo simpel en zo duidelijk is het. Nou. En als je kijkt bij Jeremia, daar gaan we niet heen, maar met die pottenbakken. We gaan terug naar Romeinen. Toen Jeremia dat zei, hè, over die pottenbakken. Jeremia zit toch niet te jeremiëren, te klagen. Ja, want Jeremia waarschuwde het volk. Hè, maar uiteindelijk is het volk weggevoerd naar Babel. Ja, weg. Afgevoerd. En het tienstammenrijk werd door Assyrië weggevoerd. Het oordeel. Hij waarschuwde. En toen heeft God hun tot een instrument van tot oneer gemaakt. Zijn ze weggevoerd, kwam de toorn. En dat is dus uit diezelfde klomp, Romeinen 9. Dat is die pottenbakker. Ja? Dus hij doet wat hij wil, hij ontfermt wie hij wil. En hij toort over wie hij wil. Maar dat is met Israël dus de geschiedenis van het volk Israël al die tijd geweest. Nou ja, en dan komen we verder. En God, weet je, Israël werd naar Babel afgevoerd. En naar het tienstammenrijk naar Assyrië. En dat recht had God toch te doen. Want hij heeft toch in Romein, in Deuteronomium gezegd, als je luistert zal ik je zegeningen. Maar als je niet luistert, dat staat ook in Deuteronomium, bij die vloeken, dan zal je ook weggevoerd worden. Dus heeft hij toch alle recht om dat te doen? Waar of niet? Ja, natuurlijk. Als jij een contract met iemand, die zegt, als je dat doet, dan gaan we zo doen. Maar als je het niet doet, dan staat er een boete op. Moet je niet raar staan te kijken, als je het niet doet, dat je een boete krijgt. Dat recht heb jij. En dat heeft God dus ook met het volk van Israël. Zeker. Oké, dus Israël die is daar wel mee bekend met dat principe dat hij dat doet. Let op, maar nu zegt Paulus dat principe dat hij dat nu op de heidenen toepast. Ja, dat de heidenen worden nu herschapen tot vaten, niet meer van de toren, maar tot barmhartigheid. En dan spreken we over de bedeelde genade. Ja. Daarom had Paulus natuurlijk zo'n last van de Joden. Ja, die Joden zeggen, ja, wacht even, God, het is onze God. En nu naar de heidenen. Zonder God waren, vaten des torens. Jazeker. God gaat het principe uit vers 21, dat die pottenbakker, de ene klomp, diezelfde klomp, maakt die ene keer tot een vat ter ere, het andere vat tot een onere. Dat principe, dat handelen van God, wordt nu toegepast in de bedelende genade op de heidenen. Ja. Want als je kijkt, vers 22, dat moet je samen met 21 lezen. Dus heeft de pottenbakker niet dat macht om dat te doen? Wij weten ja, God heeft dat recht. En dan zegt hij eigenlijk, en zo ook wanneer, dus ja, of hetzelfde is ook waar voor God, die zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaat des toorns tot het bederf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaat de barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Nou, dat blijft toch nog moeilijk. Ik heb nog eens voor de aardigheid. Dus, waar heb ik het nou? Ik had het. Oh, wacht, ik heb het hier liggen. Kijk, je kan andere vertalingen best wel eens bekijken als, niet als het originele, maar soms als uitlegging. En ik heb eens even gekeken. En dan vers 22. In het verlengen van 21 de pottenbakker. Hè? Dat principe, dan zegt hij eigenlijk, oké. En dan vers 22. Hetzelfde is waar voor wat God doet. Dat ene vat ter ere uit dezelfde klomp en tot onere maken. Dat geldt nu ook, let op, voor wat God doet. Hij wil laten zien hoe hij straft en bekendmaken hoe machtig hij is. Daarom heeft hij het grootste geduld gehad met hen die hij wilde straffen en die de ondergang tegemoet gingen. Denk aan Handelingen 7. De heidenen en Israël, allebei onder de toorn van God. Handelingen 7, Israël gevallen. En tot en met de dag van vandaag verdraagt hij ze toch? Ja, zeker. Kijk in vers 23. Dit deed hij ook. Die uitstel, ja, die toorn is nog niet gekomen om de rijkdom van zijn glorie te openbaren voor hen met wie hij medelijden wilde tonen en die hij had voorbestemd om zijn glorie te delen. Wie zijn degenen die nu voorbestemd zijn om in zijn glorie te delen? Het lichaam van Christus. En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen, weer opnieuw vers 22, ja, en zijn macht bekendmaken met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor bederf gereed gemaakt, verdragen heeft, denk aan Handelingen 7, Israëls gevallen, en is samen met de heidenen in ongehoorzaamheid besloten. Vaten des toorns. En dat heeft hij, die toorn is nog niet gekomen, waarom? Met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming. Dat zijn wij, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Nou ja, en in vers 23 kan je ook zeggen dat hij dat heeft gedaan, vers 22, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming. Nou, dit vond ik wel mooi om even zo te lezen. Dus in feite, deze verse, daar zegt hij eigenlijk, even kijken, hoe zat ik nou? Oh ja. Wacht even. Ik vergis maar eventjes, ja. Dus ja, als je vers 22 kijkt, God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het bederf toebereid. Nou, ga maar even naar 1 Thessalonicenzen 2 vers 16. Israël is bij Handelingen 7 gevallen, ja? Is gelijk geworden aan de heidenen zonder God. Dat moet je in het hoofd houden. En hier zegt Paulus tegen Thessalonicenzen, die hebben last van hun eigen burgers om hen heen waar ze wonen. En hij vergelijkt dat ook met, en die verhinderen ons te spreken tot de heidenen, totdat ze zalig mochten worden, opdat ze alle tijd, het spreekt over de Joden, hun zonde vervullen zouden. En de toren is over hen gekomen tot het einde. Zie je? Dus de toren is over het volk gekomen tot het einde. Ze liggen onder de toren. De toren is alleen nog niet gekomen. Waarom? Door de bedenkende genade. Maar die toren is wel gekomen. Tot het einde. En die toren, wanneer komt die dan? In de grote verdrukking. Ja. Gaan we in Romeinen 11 vers 32. Kijk, God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten. Wanneer zijn de heidenen in ongehoorzaamheid besloten? Dat de toorn kwam, juist met Babel. Genesis 11. Israël is vanaf dat moment, Genesis 11, 10, 11... is Israël ontstaan, is God met Israël verder gegaan. Dus dan krijg je eigenlijk een lijn dat God was hier, voor Genesis 11 hier, en dan is hij met hun verder gegaan. En dan zie je met Handelingen 7, en dit is Handelingen 9, zie je dat die voorrangspositie van hun is beëindigd. En nu zijn ze, net zoals de heidenen, vallen ze onder de toorn van God. Ja, dat is aan de hand. Dus dat zie je in 11 vers 32 staan. God heeft hen allen, de Jood en de heiden, onder de ongehoorzaamheid besloten, in ongeloof, opdat hij in allen zou barmhartig zijn. Ja, en dat is terug naar Romeinen 9. Kijk, dus dat principe, het vat ter ere tot onere maken. De heidenen waren vaten ter onere, en die heeft hij nu gemaakt tot vaten ter ere. En dan spreek ik over het lichaam van Christus natuurlijk, ja. Het zijn praktisch allemaal heidenen. Dus ja, dat principe, of, en zo ook, vers 32, God, ja, hetzelfde is waar wat God nu ook doet, dat principe. Heidenen heeft hij nu gemaakt, het zijn dezelfde heidenen, waren vaten onere, heeft hij nu opeens vaten tot ere gemaakt. Hij is nu met ons bezig. Datzelfde principe geldt nu ook. En dat is wat hij laat zien, want kijk, er komt geen toorn, want hij zegt hier ook, hij wilde zijn macht en toorn bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot de derf toebereid. Dus we leven nu in de bedenkende genade van Handeling 9. Wat zou hier gekomen zijn? De toorn toch? Is niet gekomen. Nee, door de langmoedigheid. We gaan niet naar die teksten, maar weten in Timotheus en Peter spreekt hij over de langmoedigheid Gods. In Paulus wordt ook de langmoedigheid Gods betoond, dat is de bedenkende genade, dat die toorn nog steeds niet komt. Maar die komt wel. Maar je ziet dat God wilde wel die toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken. Hoe doet hij dat nu? Dat wordt bekendgemaakt door een boodschap. Ja? De toorn was namelijk wel onderweg. Hoe weten wij dat? Dat het nog steeds niet gekomen is, maar dat hij wel gaat komen. Dat weten wij natuurlijk door Paulus. Ja? Die langmoedigheid. Petrus is het ook van Paulus. De toorn is uitgesteld nu. Waarom? Vers 23, zie je, die toren, de vaten des toorns, de heidenen, plus de joden in vers 22, kijk, die heeft hij nog niet uitgegoten, want hij wil nu in vers 23, opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Wij spreken nu over ons, wij zijn toch tevoren bereid tot heerlijkheid? Ja, zeker, voor de grondlegging der wereld. En dat is het programma waar het nu om gaat. Dus die heidenen, die klomp, ja, die oneerwaarde, zonder God, diezelfde heidenen heeft hij nu gemaakt tot een instrument ter eer van hem, tot heerlijkheid van hem. Dan gaan we toch even naar 1 Korinthe, dat heb ik vorige keer ook gelezen. Maar eventjes, 1 Korinthe 1, 2, dat vers moet je erbij nemen. Kijk, vers 7. 1 Korinthe 2, vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Het Israël spreekt niet over eer de wereld was. Dat is vanaf Genesis 1 wordt dat bekendgemaakt. Maar hier spreekt hij over heerlijkheid. Voordat de wereld was, heeft hij die verborgenheid bekendgemaakt tot heerlijkheid van ons. Als dat tot heerlijkheid en eer van ons is, wat zijn wij dan? Vaten der heerlijkheid, vaten der instrumenten der barmhartigheid. Dat is het lichaam van Christus nu. En toen heeft hij daarom Israël opzij gezet. En nu is het niet meer via Israël, maar het lichaam van Christus, de heidenen. Dus je kan ook nog gered worden, maar dan moet je naar de heidenen toe. Voorheen moest je naar Israël toe. En dat is nu niet meer zo. Dus ja, het is reeds van tevoren bepaald. Maar let op, hè. Wij leven in een tijd, dit. Ik heb het schema natuurlijk niet, maar we weten straks als wij worden opgenomen. Dan gaat hij met het volk Israël verder. En dan maakt hij zijn plan met hun, gaat hij afmaken. Het is dus tijdelijk. Dus hij heeft die toren die zou komen. Met Handelingen 7. Heeft hij uitgesteld, weet je waarom? Voor ons. Voor ons. Hij heeft ons tot vaten der barmhartigheid gemaakt. Wij waren helemaal niks, we waren zonder God. We hadden niks. Israël had toch de voorrechten en de privileges. Wij niet, we hadden helemaal niks. Zonder Israël was je niks. En dat is dus compleet veranderd. Dus Israëls herschepping van vaten der heerlijkheid tot ere tot vaten der onere, ja, dat principe, dat is een bedelingskwestie. Want in het verleden ging het heen en weer, hè, heen en weer. En maar dan ging hij elke keer weer verder met ze. Hij handelde met ze. En ze reageerden zo. En dan reageerden die zo. En heen en weer, heen en weer. Maar nu is het een heel ander iets. Want nu zijn ze compleet gelijk aan de heiligen gemaakt. Want we zitten in een heel andere bedeling. En als ze geloven, worden ze in het lichaam van Christus gedoopt. Zitten ze ook in dat instrument ter ere. Voorheen. Heen en weer, heen en weer. Maar ze bleven Israël. Nu, in het lichaam van Christus, is het Jood nog heiden, er is geen verschil meer. Zie je, dat is een totaal ander instrument ter ere nu. Er is geen verschil. Dus ja, als je leest in Romeinen 9 vers 22, de vaten des toorns tot het bederf toebereid. Wat bedoelt hij daarmee? Tot het bederf toebereid. Nou, dat betekent voor de vernietiging gereed gemaakt. Denk aan Farao bijvoorbeeld. Die is vernietigd toch? Maar wie veroorzaakte dat hij vernietigd werd? Heeft hij toch zelf gedaan of niet? Iedereen die vernietigd wordt of die tot het bederf toebereid wordt, dat is niet dat God dat doet, dat heb je zelf gedaan. Niemand kan de dans ontspringen. Niemand kan God de schuld geven. Dus ze hebben zelf in weer, dus waren ook, Israël was ook ongehoorzaam, het volk. En ja, je weet, met de grote druk, en dan gaat natuurlijk, je wordt of met de Heilige Geest of met vuur gedoopt. En als je met vuur gedoopt en je bent, dan word je vernietigd. Dat betekent dat omdat je de Heer niet aanneemt. Dat doe je zelf. Maar als je het volgende vers leest, dan heeft hij het over ons, die hij tevoren bereid heeft. Dan hebben we het over, niet over mij, maar hebben we het over de Heer, die ons voor de grondlegging van de wereld dat plan reeds gemaakt heeft, tevoren bereid. En niet met het evangelie van Gods genade in deze tijd. Dat iedereen roept met het evangelie. Maar het is al klaar. Hij reageert niet op basis van, nee, hij heeft het al klaargemaakt. Je hoeft alleen maar te geloven. Ja? En dan word je, ben je ook een vat. In dat uitverkoren instrument, het lichaam van Christus. Dus ja, tevoren klaargemaakt. Dat slaat dus op de maker, op de pottenbakker, zeg maar. Tevoren gemaakt. Maar als je leest dat tot het verderf, of in het Engels staat de vernietiging, verderf betekent gewoon vernietiging, toebereid of gemaakt, dat betekent voor de vernietiging gereed gemaakt. Dat heb je het zelf gedaan, dat doet het schepsel zelf. Dat heeft Farao ook gedaan. Nou, dus als je kijkt in vers 21 tot met 24, want 24 lees ook, welke hij ook geroepen heeft, dat zijn die vaten der barmhartigheid, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dus Israël is nu herschapen in een onbruikbaar vat samen met de heidenen. Ja, is dat duidelijk? Hier, Handelingen 7. Ze zijn door de pottenbakken nu geschapen tot een onbruikbaar vat. Iedereen buiten het lichaam van Christus is zonder God. Is onbruikbaar. Ja. En de heidenen waren dat al. En dat is de situatie. Dan zie je dus een vat ter onere. De heidenen, nu in de bedeling der genade, het lichaam van Christus, die zijn nu dus in een bruikbaar vat samen met de Joden een vat ter ere gemaakt. Nou, daar heeft hij het eigenlijk over. Dan in vers... als je kijkt nog even in vers 22, dat hij wilde zijn toorn bewijzen, zijn macht bekendmaken, die komt nog niet. Maar let op, in Romeinen 1 vers 18, ik moet de tijd even in de hand houden, Romeinen 1 vers 18, daar zegt Paulus dat de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. De toorn van Gods wordt geopenbaard van de hemel, maar dat is nog niet op aarde, hè? Die is nog niet, want die wordt tegengehouden. Maar Paulus, de Heere, of God maakt via Paulus wel bekend, die toornen, die zien wij nu niet, hè. Maar het wordt bekendgemaakt via het evangelie van Gods genade nu. Dat die toorn komt. En iedereen die de Heer niet aanneemt, die komt ook in die toorn, ja. Dus het wordt bekendgemaakt, opletten, het is al uitgesteld, die toorn, maar het is niet afgesteld. Die toorn gaat komen en dat weten wij door de brief van Paulus. Zeer zeker. Het is door de Gods langmoedigheid dat dat verborgen plan er is. En die toorn die wordt nu via deze boodschap wordt het nu bekendgemaakt. Wij weten dat vanuit Paulus dit allemaal. Dat die toorn is al uitgesteld. Maar die toorn gaat wel komen. Eenmaal. En overmits hetgeen van God kennelijk is. In hen openbaar is. Want God heeft het hem ook geopenbaard. Die toorn gaat komen. Iedereen weet dat hij ook eenmaal voor God zal verschijnen. Dus ja, de Paulus, kijk, die brief van hem, dat maakt nu zijn toorn en zijn macht en kracht bekend. Toch? Jazeker. En hij verdraagt alle tegenstand, buiten liggen van Christus, de vaten des toorns. Ja, dat zijn allemaal vaten des toorns. Maakt hij nog steeds zijn evangelie bekend via ons. Wij maken bekend, wat maken wij bekend? Dat de toorn gaat komen. Ja, alle mensen zijn schuldig. De toorn die komt hoor. En vanuit de hemel is dat klaar, maar het is nu de bedenende genade waardoor het niet komt. Want je kan nog steeds gered worden door het evangelie van Gods genade. En zo maken wij dat nu bekend. Maar we weten ook dat eenmaal is deze bedening afgelopen en dan gaat de toorn komen. Dus wij maken nu, niet dat wij het zien, hij verdraagt het allemaal nog steeds. Maar het zit wel in ons evangelie om dat aan de mensen bekend te maken dat die toorn wel gaat komen. Want het gaat komen. Maar hij is nu nog bezig met de vaten der barmhartigheid, dat zijn wij. Ja, en het is aan zijn langmoedigheid te danken dat hij nu al 2000 jaar met ons bezig is. Met het lichaam van Christus, de heidenen. Ja, en kijk, in 1 Korinthe 1 vers 18. 1 Korinthe 1 vers 18. Kijk, door de prediking van het kruis wordt de toorn van God bekendgemaakt. Denk je, huh? Ja. Als jij kijkt naar de Golgotha, naar het kruis, wat zie je dan? Ja, dan zie je ook de rechtvaardigheid God. De toorn van God zie je ook daar. De toorn over de zonde. Ja, die komen gaat. De toorn over de mensen die allemaal goede werken denken te doen te verdienen. Daar komt de toorn over. Daar zie je dat hij zijn toorn... Als je naar Golgotha kijkt, door de prediking van het kruis... 1 Korinthe 1 vers 18... Want het woord als kruis is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is de kracht Gods. Het is een kracht van God dat wij zijn gered van die toorn. Dat is door de prediking van het kruis. En je kijkt in vers 24, maar hun die geroepen zijn, dat zijn wij. Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Ja, de wijsheid van Gods. Dus als je naar het kruis kijkt, dan zie je de wijsheid en de kracht van God. De toorn van God ook over de zonde, maar ook de kracht die het kruis geeft om de mensen van die toorn te redden. En dat is de boodschap nu. Je moet nu geloven, anders kom je onder de toorn. En dat is de boodschap voor ons vandaag. De prediking, het woord des kruises. Ja. Dus ja, Gods houding ten opzichte van de zonde, ja, die wordt heel duidelijk ook door de prediking van het kruis. Maar daarom kunnen wij niet een boodschap hebben zonder het kruis. Je hoort anders mensen die praten allemaal over God en God. Maar hoor ik niet één keer het kruis, niet één keer hoor ik over de Heer Jezus. En dan is dat een evangelie, dan is dat zo'n zoet evangelie inderdaad, in plaats van gezouten. Want het is het kruis wat verkondigd moet worden. Dat is het zout, dat moet verteld worden. Dus ja, we gaan nu afsluiten, Romeinen 9. Ik had eigenlijk... die versen daarna ook willen lezen, maar daar kom ik de volgende keer dan wel op. Dus ja, bij Handelingen 7 zie je dat de tijd is rijp hier, dat de toorn gaat komen. Die is rijp. En samen met de heidenen, de vaat des toorns is Israël nu. Ze zijn gelijkgesteld met de heidenen, de vaat des toorns. Voordat dus Paulus geroepen werd, klaar om vernietigd te worden. Allemaal onbruikbaar voor God. En dan komt hij met het evangelie van Gods genade. Ja, dat is toch iets geweldigs, ja. En daarom roept Paulus ook op. Het is de volgende twee bladzijden verderop. Romeinen 11 vers 32. Nee, niet 32. Vers 33. Zegt niet voor niks hoor, erachteraan. O diepte des rijkdoms, beide de wijsheid en de kennis Gods. Wat een wijsheid. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dat roept Paulus uit. Ja, hier was de wereld eigenlijk reddeloos verloren. Israël is gefaald, is het vat ter onere geworden. En dan maakt hij uit die heiden, maakt hij hun vader ter ere. En dan komt hij met de bedeende genade. Dan roept hij Paulus en brengt hij nu het evangelie al 2000 jaar lang. Nou, en dat is wat er aan de hand is. Dus ja, wij zijn nu de vader, de barmhartigheid. En de reden zijn wij ook van het tijdelijke uitstel dat Israël heeft, nog steeds moet wachten op die vervulling van het koninkrijk en de zegening, de erfenis, en dat die toorn nog steeds niet gekomen is. Omdat God heeft nu een verborgen plan en heeft dus die vaten onder die de heiden waren, heeft nu opeens vaten de barmhartigheid gemaakt. Het instrument waarmee hij nu zijn langmoedigheid bekend maakt en zijn barmhartigheid voor deze wereld. En dat doe je door middel van de prediking van het kruis. Ja, en dan gaan we de volgende keer verder. En in vers 25, en dat, ja Tom, je moet wel even wachten volgende week, maar daar zou ik het echt vandaag over hebben. Gelijk hij ook in Hosea zegt. Dus hij vergelijkt dat principe, wat hij toen met Israël gedaan heeft. En dan, ze reageerden positief, dan maakte hij ze tot eer. En ze reageerden negatief tot oneer. En dat principe, dat past hij toen nu op de heidenen. Maar niet, hij zegt daarmee niet, wacht eventjes, dat slaat op jullie. Nee, het was in het verleden zo, dat principe. En dat principe handelt hij nu ook in deze bedenkende genade, heeft hij gedaan. Maar goed, we gaan de volgende keer over hebben. Vader, we danken voor deze dag van genade. We danken voor alle zegeningen die we hebben in de Heer Jezus. En wilt u ons ook, dat u ons hart, onze geest verlicht mag worden, Vader, door uw geest op deze dingen, Vader. En dat het verder mag uitwerken, dat we mogen overdenken, om dan ook net als Paulus kunnen uitroepen hoe groot u bent, Vader, en wat een wijsheid. En de wereld was reddeloos verloren, maar toen kwam u op dat moment juist met een ander plan wat totaal niemand wist. En waardoor nu wij al 2000 jaar leven in dat programma en de heidenen tot vaten de barmhartigheid zijn gemaakt. Het is nu niet om Israël, dat gaat wel komen in de toekomst. Maar wij zijn de oorzaak dat u het plan met ons had, dat die toorn er niet gekomen is. Dank u wel daarvoor, in Christus' naam. Amen.